Je luistert naar Trans en Oud, een podcast gemaakt over en met transgender ouderen. Een initiatief van Leiden Academy en Roze 50+, gemaakt door Eveline van der Putten en Mirjam van Dijk.
We gaan in gesprek met Mees. Tijdens zijn studie psychologie volgde Mees ook al lessen aan de Rietveld Academie. Maar er viel voor kunstenaars en psychologen geen droog brood te verdienen. Dus scholde Mees zich om tot installatietechnicus. In die mannenwereld hoopte hij one of the boys te zijn.
Toen je echt veel, veel jonger was, was het toen eigenlijk ook al een item dat je met genderidentiteit zo bezig was?
Ja, het woord bestond in mijn omgeving niet. Ik kende het woord niet. Maar ja, ik voelde me gewoon wel een jongen, ja. Dat was het. Daar leef je dan mee. Dus, en ik kocht altijd jongenskleren als het even kon. En ik voelde me echt ongelukkig in meisjeskleren. Dat heeft wel remmend gewerkt. Ja. Dat als ik ergens zou moeten werken waar ik rok aan moest, dan deed ik het dus niet. Ik heb er nooit met mijn huisarts over gesproken. Nooit. Ik ben uiteindelijk regelrecht naar een chirurg gegaan. Ik zei, ik wil geopereerd worden. En die zei, nou ja, ik zal de huisarts inlichten. Ik zei, is goed. Ja, want ik was eigenlijk aan het zoeken naar om niet via de VU, maar via mijn eigen kanalen. Want tenminste, ging ik zoeken om geopereerd te worden. Want dat was het belangrijkste voor mij. En dus ik heb heel veel op internet gezocht. En of dat ook ergens kon zonder dat je een verwijzing had van de VU. En toen had ik dus de Jan van Gooien Kliniek en het Zoutervaart Ziekenhuis. Maar toen belde ik naar de Jan van Gooien Kliniek en dat was dus niet zo. Het moest toch via de VU. En toen zag ik dus bij het Zoutervaart Ziekenhuis dat het op de prijslijst stond. En toen dacht ik, nou ja, als het op de prijslijst staat, dan wie weet. En toen heb ik het niet tegen de administratie, heb ik met de administratie afspraak gemaakt en niet gezegd waarvoor. Voordat ik was bang dat ik dan weer naar de VU gestuurd zou worden. Ik zei, ik wil even overleggen met de chirurg. Oh, pardon. En nou, en aldus geschieden. Dus ik kwam bij de chirurg en ik zei, ik wil mijn borsten eraf. En zei ze, ja, dat kan. Maar, nou ja, om een lang gesprek kort te maken, je moet wel even nog een gesprek met een psycholoog hebben. Voor de zekerheid, want het is een onomkeerbare operatie. Nou, ze hadden dus daar een psycholoog bij het Zoutervaart, die toevallig ook nog bij de VU had gewerkt, bij het transgender team. En daar heb ik toen, ik had natuurlijk reuze de pest over, want ik had enorme haast. Dus maar ja, na één gesprek zei zij van nou, ik weet genoeg en het was klaar. Dan 3 weken later werd ik geopereerd in plaats van 3 jaar. Ja.
Waar zat die haast zo in eigenlijk dan?
Nou, ik was 69 en ik had het gevoel van het is nu of nooit toen ik het eenmaal besloten had. En ik was bang om intussen dement te worden of dood te gaan zonder dat het gebeurde. Hè? Ja, ik denk, mijn moeder was 77 toen ze overleed. Nou, dat ben ik inmiddels ook. Maar nog niet dood. Maar ja, ik wilde het toch nog even, wel even meemaken natuurlijk. En niet nog een hele tijd op een wachtlijst staan. Dat was het. Ik had nou eenmaal echt besloten. Dus, maar ja, ik vond mezelf ook oud genoeg om en wijs genoeg om een besluit zelf te nemen, ja.
Want hoeveel jaar is dat geleden?
Dat is nu 8 jaar geleden, ja.
In de jaren daarvoor had je toen zelf nog niet het idee van ik kan die stap maken, of speelde dit toen nog niet zo?
Nee, ik had eigenlijk niet het idee dat ik die stap, ja, ik misschien kon maken, maar ik zag die vuur helemaal niet zitten. En ik had ook zoiets van, ja, wat maakt dat nou nog voor verschil eigenlijk op mijn leeftijd? Ik wordt oud en iedereen, alle mannen en vrouwen gaan op elkaar lijken als ze oud worden. Maar ja, toen kwam Maxime Februari met de mededeling dat hij voortaan als man door het leven ging. En toen merkte ik toch dat ik daar wel enigszins jaloers op was. Ja, hij was pas 49 hoor. Maar... En toen is het een beetje gaan gisten. En dan ben ik ook wel met een paar vriendinnen over gaan praten. En zo is het ongeveer gegaan. Grofweg. Met twijfels en dan weer niet. En op een gegeven moment dacht ik, ik doe het. Maar ja, toen moest het ook gebeuren ook.
Opgroeien in een tijd zonder informatie en rolmodellen heeft ervoor gezorgd dat veel transgender ouderen pas op latere leeftijd in transitie gaan.
Dus eigenlijk zeg je ook van in die tijd waren er helemaal geen rolmodellen, zeker niet voor transjongens.
Nee. Nee, ja, ja, je had natuurlijk wel beroemde vrouwen die altijd in mannenkleren liepen en zo. Hè? Maar daar werd niet aan verbonden dat ze trans of transseksueel of wat. Hoewel ik mij al wel op mijn 19e of zo zelf transseksueel noemde, dat wel. Ja, dat woord kende ik dus wel. Maar dat je daar verder ook niets aan kon veranderen, verder niet.
Ook niet bijvoorbeeld dat je hormonen kon gebruiken?
Nee. Nee, als ik het geweten had, had ik er waarschijnlijk wel gedaan. En ik had ook best mijn baarmoeder kwijtgewild. Ik had dat enorme last van menstruatie. Dus heeft me, tot mijn 40ste heeft het me enorm gepest eigenlijk, iedere maand. Ik was echt uit de roulatie af en toe. En dus ik had dat prima gevonden. Maar daar werd dus dan... daar was dan natuurlijk het toekomstbeeld als je je baarmoeder eruit laat halen. Verouder je vroeg, nou ja, dat wilde ik natuurlijk ook niet. Maar als ik daarvoor in de plaats testosteron had gekregen, ja, ik weet het niet of ik dat niet gedaan had. Weet ik gewoon niet. Nou ja, als je nou die jonge kinderen ziet, die hebben dan al helemaal geen borsten meer gekregen door die puberteitsremmers. En die zien er echt prachtig uit. Daar ben ik al jaloers op. Ja.
Want ben je uiteindelijk wel aan de testosteron gegaan?
Zeker, ja. Ik durfde eerst niet, want ik had dus ook op internet natuurlijk weer gelezen dat als je last van je hart had, dat het dan... of in ieder geval dat je er hartklachten van kreeg. En ik had al hartklachten. Ik denk, oh, dat moet ik natuurlijk niet doen. Maar toen was er op een gegeven moment een bijeenkomst van zo'n alternatieve club... voor transzorg, ik weet niet hoe die heet, 17 of zo. Maar ja, dat was in dat jaar dat hier in de RAI een hele grote bijeenkomst was over transzorg. En dit was dan alternatief. Was hartstikke leuk, daar ben ik naartoe geweest. En daar zat ook een vrouw, een arts, die een heel verhaal over de hormonen hield... En toen heb ik aan haar gevraagd van hoe lang duurt het tot je hartklachten krijgt van testosteron? 40 jaar, zei ze toen. Ik denk, nou, dan kan ik er wel aan beginnen. Maar ja, toen moest ik nog een endocrinoloog zien te vinden. Want endocrinologen doen het niet als je niet van de VU komt. Het is echt vreselijk hoor. Het is echt schandelijk eigenlijk dat je zo bij de buiten gehouden wordt. Maar toen in een soort bijeenkomst, ook weer op diezelfde dag, zei ik dat... En toen zei iemand, nou, ik weet misschien wel iemand voor je. Dus die heeft aan mij dus naam gegeven, een endocrinoloog. Daar heb ik mijn huisarts gevraagd. Die was natuurlijk inmiddels al wel op de hoogte. Of zij mij daar naar door wou sturen, heeft ze gedaan. En toen ben ik naar die man toegegaan. En hij wou het niet doen, omdat ik niet van de VU kwam. Ik zei, ja, maar ik ben wel bij het besloten vaart, heb ik wel een gesprek gehad. Zei hij, mag ik dat opvragen? Ik zei, ja, dat is goed. Nou, en toen heeft hij het toch gedaan. Hij zegt, je mag geen reclame voor mij maken. Het is echt gesloten blok. Ja, maar daar ben ik dus nog steeds bij die man.
Ja, die hormonen, hè? Kan jij er nog iets van herinneren? Van hoe snel je daar zeg maar iets van voelde?
Ja, mijn stem was er binnen 2 weken, begon mijn stem al te dalen. Ik werd enorm seksueel, zou ik maar zeggen. Terwijl ik daarvoor gewoon heel, heel kalm was inmiddels, mijn 69ste. Ja, dat zakt na een tijdje gewoon weer af hoor. Maar dat is heel, ja, dat neemt enorm toe dan. En natuurlijk meteen, bijna meteen haargroei ook. En een kaal hoofd tegenwoordig. Dus daar gebruik ik dan wel weer middelen tegen. Want dat vind ik erg, kaal worden. Ja, alleen mijn snor wil niet echt. Maar dat geeft ook niet, want ik scheer hem toch af. Dus.
Erover praten, dat kon, maar niet met iedereen. De weerstand kwam soms uit onverwachte hoek.
Maar kon je er in die tijd überhaupt met iemand over praten, dat soort gevoelens?
Nou ja, wel. Ik kon wel zeggen dat je je jongen voelde, dat kon wel, ja. Alleen toen het feminisme een beetje opging, dan moest je er toch niet zoveel mee aankomen, denk ik.
Want?
Nou, mensen, vrouwen in mijn omgeving waren behoorlijk anti-man. En ze vonden mij dan wel androgyn, maar ik denk niet dat ik verder had moeten gaan.
Zouden ze dat ervaren hebben van je gaat over naar de verkeerde kant, zeg maar?
Er was vorig jaar of twee jaar geleden of zo ook een fotostelling bij de OBA. En daar was een kleine foto van een transman met een klein verhaal. Was zoiets. Ik heb er wel een foto van gemaakt, maar die kan ik zo gauw niet vinden, denk ik. En die was dus in de jaren 80 begonnen en die zei dat hij niet geaccepteerd werd door vrouwen in zijn omgeving. En dat er inderdaad nog steeds vrouwen of contacten uit die tijd waren die nooit meer goed gekomen zijn. Dus dat zag ik ook gebeuren, ja. Ja. En ik had zelfs een vriendin. Ik heb een vriendin een tijd gehad. En was toen mijn ex al. En daar heb ik het ook niet tegen gezegd dat ik geopereerd ging worden. En die zei daarna, die was heel gepikeerd natuurlijk, dat ik dat niet gezegd had. Ik zei, ja, jij zou er toch tegen zijn geweest. Ik had geen zin om die barrière ook nog te nemen. En die zei daarna ook van, ja, ik vind het toch wel vervelend hoor, dat jij nu een man wordt. Ik zei, nou, ik blijf gewoon dezelfde persoon. Dat waren meer vriendinnen in mijn omgeving, die zagen dat tegenop dat ik ineens een man zou worden. En zo langzamerhand zijn ze toch aan gewend dat er weinig veranderd is verder, behalve mijn uiterlijk. En ze doen reuze hun best mijn naam is altijd makkelijk geweest. De meesten hebben dat heel snel overgenomen, maar hij en zij omkeren, dat is nog steeds moeilijk voor sommigen. En dat begrijp ik ook wel, want die kennen me zo lang. Het is een automatisme om dan zij te zeggen. Ik vind het niet zo erg, tenzij ze het bij vreemden zeggen. En dan denk ik, dan wil ik niet dat je dat doet. Dus dan zit ik bijvoorbeeld in een restaurant te wachten op een vriendin. Hè? En dan word ik aangesproken met meneer. En dan komt ze binnen en zegt ze, ja, mijn vriendin zit er al. Dan word ik vervolgens weer met mevrouw aangesproken. Dus dan word ik even kwaad. Maar goed.
Ja, zeg je daar dan wat van?
Zeker. Tuurlijk. Ja, dat wordt gevreesd.
Ja. Is het iets waar je, toen je veel jonger was, ook ooit met ouders of ik weet niet of je broers of zussen had over hebt kunnen praten? Van ik voel me eigenlijk een jongen?
Nee. Ik denk dat dat helemaal niet zo bij het leven paste verder. Behalve dat het wel gezien werd natuurlijk, dat jongensachtig was. En dan was je jongensachtig. Een jongensachtig meisje was je dan, ja. Dat was het. En mijn moeder zei wel eens van, nou, ik vind het wel veel gezelliger als je een rok aan hebt. Nou ja, ik denk, nou, dan vindt ze gezelliger. Ja, ik niet. Maar ja, ik heb wel een tijd gehad dat ik me heel erg aanpaste, hoor. Op de middelbare school altijd rokken aan zo. Maar ik vond me doodongelukkig erin. Ja. Mijn vader heeft later wel eens gezegd, jij bent nooit een echt meisje geweest. Dus die heeft het gewoon wel gezien, natuurlijk. Ik denk dat hij het ook wel leuk vond, maar dat weet ik dus niet. Ik heb niet gevraagd.
We zeiden net even de bijeenkomsten, bijvoorbeeld in het Major Hotel, hè, met transgendergroepen en zo. En je vertelde net van, er komen nu veel jongeren ook. Toen jij veel jonger was, waren dat soort bijeenkomsten er ook al? Echt?
Tuurlijk niet. Nee, het bestond gewoon helemaal niet. Nee, die VU is pas, geloof ik, pas in jaren 60 of jaren 80 of zo. 90, begonnen. En ik wist dat wel, maar ik wist dat het alleen van man naar vrouw was. Ik wist helemaal niet dat het andersom ook kon. Dat ben ik pas veel later. Was helemaal geen internet of wat. Hè. Ik had ook helemaal geen... Ik wist er gewoon niks van. En als het op televisie kwam, dan ging het altijd over mannen die vrouw werden met hun echtgenoten of niet en zo. Relatiedingen. En, wel interessant, maar dat ging niet over mij. Nee. En op de middelbare school zeiden andere kinderen dat ik van de verkeerde kant was. Ik wist niet wat dat was. En ik vond het wel interessant, dus ik zei dat is zo. Ja, het is... Maar wat het inhield, is ik absoluut... Ik was waarschijnlijk ook een beetje naïef, maar... Ja, het is toch een hele andere tijd, hè? Ja, je had, we hadden twee kranten, een dagblad en een weekblad voor Nederland. Maar daar stond dus ook meestal niks over in. Dus ik kan me niet herinneren dat ik er ooit iets over gelezen heb. Nee.
Voor transgender personen blijft het altijd spannend wanneer er een medisch onderzoek moet plaatsvinden. Het is dan ook belangrijk dat professionals in de zorg de juiste kennis hebben en veiligheid kunnen bieden.
Als je kijkt naar het ouder worden, ondanks dat je zo jeugdig overkomt, zeg je paspoort toch op een gegeven moment die twee zeventjes nu.
Ja. En wordt vervolgd natuurlijk.
En wordt vervolgd, ja precies. Maar denk je daar wel eens over na van, goh, stel nou dat je op een gegeven moment, ik hoop dat dat nog heel lang mag duren, maar stel dat je ooit zorgafhankelijk zou worden.
Ja, vreselijk. Dat is echt een rot idee.
Maar denk je daar dan ook aan van in de zin van het transgender zijn, dat je daar zorgen over maakt of helemaal niet?
Ik weet natuurlijk niet hoe de stemming blijft. Ik heb natuurlijk al meer in de gezondheidszorg ben ik wel gestuit op het probleem dat ik nu gewoon als man geregistreerd sta, maar fysiek dat niet helemaal ben. En bijvoorbeeld dit jaar moest er een coloscopie gemaakt worden van mijn darm. En 5 jaar geleden ik moest dus terugkomen aan zo'n controle na 5 jaar. En 5 jaar geleden was ik nog niet officieel een man, dus ik was daar gewoon als vrouw. En dat is goed, maar nu dus niet meer. Dus ik dacht, ja, dat moet ik dan wel. Ik kan natuurlijk zeggen van, nou, ik neem een hoesje en dan zoeken ze het verder maar uit. Maar ik dacht, ik ga het wel even aankondigen. Ja, en dat gebeurt dus meer. Als ik naar de dokter moet en dan moet mijn onderbroek uit, bij wijze van spreken, dan wil ik dat, behalve mijn huisarts, dan moet ik dat wel aankondigen. Ja.
En hoe vind je dat in de ervaringen die jij daar nu in hebt, de medische artsen of hulpverleners daarop reageren?
Nou, over het algemeen goed. Ja. Ja, ik kom dan met zo'n coloscopie, kom je op zo'n kamer terecht. Dan moet je een beetje liggen en dan op een gegeven moment word je opgehaald en zo. En dan is er een vrouw die de boel een beetje bestiert. Dus ik dacht, ik begin gewoon bij haar. Nou, die had het dus absoluut niet gezien van mij. Dus die, ik weet niet of ze er ooit van gehoord had, maar die had iets van, oh, oh, dat is zo van je gezicht. En dan na een tijdje kwam ze weer terug en dan gaf ze me een klapje op mijn arm. Goed hoor. Schattig was dat. Ja. Ja. Het grappige is, een anekdote even. Met Micha. Dus, wij liepen in de Pride-tocht mee. Hè, dus wandelpride. En toen liep bij op een gegeven moment, het was vlakbij bij het IJsselplein, het waaierde een beetje uit. En wij liepen zo'n beetje, en Micha nog met een transvlag in zijn hand. En er stonden dus, eindje verderop, 4 mensen die stonden dus die rij op te wachten met foto's en foto's maken. En ze richtten op ons en toen richtten ze opzij, want wij waren niet interessant, gewoon 2 mannen. We hadden geen rare dingen op of zo, maar... Ja, er was gewoon niks aan te zien. Grappig, hè? Ja. Maar ja, dat is niet zo best voor de ontwikkeling natuurlijk. Want zodra wij onherkenbaar zijn, dan gebeurt er weer niks. Ook al draag je een transvlag.
Ja, aan de ene kant zeggen we van er is nu meer bekend. Die termen laten ook meer zien wie en wat en hoe. Aan de andere kant hoor ik mensen willen zeggen, ja, maar hoe meer van die termen, hoe meer hokjes.
Ja.
Is dat zo? Of vind je juist van, nou, nu kunnen we onszelf allemaal
definiëren? Ik denk dat we ons allemaal queer moeten noemen, dan is het klaar.
Ja, als je zou omschrijven, ja, dat is misschien een gekke vraag, maar als je nou het zou vergelijken met voor je 69ste, zeg maar, hè, en je zou het beschrijven als in hoeverre je werkelijk jezelf kan zijn. Of jezelf bent.
Ik denk dat altijd dat ik me echt een stuk prettiger voel daarin. Ja. Ik had altijd moeite met mijn eigen verschijning. En dat heb ik nou helemaal niet meer. Ik mag mezelf graag zien.
Gelukkig.
Ja, ja. Ja, alleen wat ik wel moeilijker vind, maar dat vond ik daarvoor ook al moeilijk, is dat ik bang ben dat ik niet meer in de prijs val van de relaties. Ik was al een hele tijd vrijgezel, dus dat maakte ook makkelijk om de stap te nemen. Maar ik denk dat moeilijker ligt. Ik weet het niet hoe het met de jonkies is, maar dat lijkt me een nadeel van als je er heel vroeg mee begint. Dat misschien toch dingen afgesneden worden of zo, maar misschien valt het ook wel weer mee, ik weet het niet.
Maar we hebben tegenwoordig ook, zullen er dan wat termen ingooien, panseksueel, toch?
Jazeker, maar het is een heel klein groepje, althans dat zich zo noemt, ja.
Maar voor de duidelijkheid, voor de...
En bi heb je natuurlijk ook, voor bi lijk ik mij wel heel interessant. Alles in één.
Alles in één, het beste van twee werelden.
Ja, ja. Ja, en natuurlijk ben ik 77, dus... Dat is ook al niet meer zo'n handige leeftijd om in een romantische leeftijd verzeild te raken. Ja, ja, ja. Je hebt geen werk meer waar je nog eens iemand kan tegenkomen of zo. Dus ja, er zijn natuurlijk wel allerlei leuke cursussen misschien. Maar daar moet je ook maar zin in hebben. Of een wandelclub of een fietsclub. Ja, dus, nou ja, ik loop dus in het Roze Stadsdorp rond en daar... Mensen waar ik daar een beetje mee omga, die weten het allemaal wel. Dus ze zeggen, kom eens langs. Ja, ik kan niet meteen zeggen dat het wederzijds is natuurlijk. Ja, want ik denk sowieso dat voor mensen van mijn leeftijd het daten ook niet zo... Ik heb het nooit meer geprobeerd hoor. Dus ik heb het vroeger wel eens gedaan, maar via internet toen net begonnen was. Maar ik vond het ook niet... ik heb er niks aan overgehouden, lijkt het zo zijn.
Maar ja, wie weet.
Ja.
Het is je van
harte, we houden het in de gaten.
Van harte gegund, in ieder geval.
Dankjewel. Ja. Ja. Maar ik ben ook wel erg Einzelganger tegelijkertijd. Dus dat is... Ik kan heel goed alleen door het leven. Maar ik heb wel andere mensen nodig. Ja. Een eentje van mij alleen zou ik ook wel leuk vinden...
Dat knippen we er niet uit. We houden dat er gewoon in. Je weet maar nooit.
Is goed. Kijk, een jonge dokter.
Een jonge dokter?
Een jonge dokter.
Is dat de wens?
Nou, lijkt me leuk.
Lijkt me leuk.
Val op jong.
Oh ja. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mees, die zijn verhaal met ons wilde delen. En dankzij de financiële ondersteuning van Stichting Hofje Kodde en van Berestein.
Interviews en redactie, Eveline van de Putten. Opname en montage, Mirjam van Dijk.